Op deze opname van woensdag 3 februari 1999 behandelt broeder Toon van de Hoorn Openbaringen, aflevering 37.
De 37e avond, oftewel de laatste. En voor degene die dat nou jammer vinden, kan ik aankondigen dat er nog 2 aanhangsels komen. In het Latijn appendix geheten. Goed. Maar vanavond de echte afronding. En die heet de voltooiing. De voltooiing. Ik heb het weer verdeeld in 7 punten. Dat is wat makkelijk. Eerste punt. Samenvattend tot nu toe. Om er even in te komen. Samenvattend tot nu toe. We zitten in de eindfase van het werk van Jezus Christus. Vlak voor die heerlijke voltooiing, waar God al eeuwen naar uitziet. En die heerlijke voltooiing, dat is een volwassen verheerlijkte mensheid onder één hoofd samengevat, namelijk Christus Jezus. De aanloop naar dit gebeuren hebben we gezien. En we hebben allemaal het overzicht, en dat hebben we er natuurlijk steeds bijgehouden. De zegels, de bazuinen. Toen kwamen we in het 1000-jarig rijk. Vervolgens zien we wat er aan het eind van het 1000-jarig rijk gebeurt. En vervolgens het laatste, het echt allerlaatste oordeel. Nou, ik denk, ja, daar kan ik me in verlustigen. In die dingen. Ook al noem ik het nou maar heel kort. In dat laatste oordeel wordt alles wat met de duivel en dood te maken heeft, ontmanteld. Dat hebben we gezien de vorige keer bij studie 36. Alles wat niet bij Jezus Christus en God, hoor je, wil horen, komt in de poel van vuur. De antichrist en de geest van de antichrist, dat is Apollyon Belial, tezamen, zijn daar dan al. Dat hebben we eerder gezien, die ontsteken namelijk dat eeuwige vuur. En bij het laatste oordeel vlucht alles daarheen wat duisternis is en wat ermee verbonden wil blijven. En ze verkeren voor eeuwig in die situatie die zij zelf hebben uitgezocht, die zij zelf hebben gemaakt en die zij zelf hebben gekozen. Ver van het aangezicht des Heren. Alle die bij God willen horen, zijn door Jezus Christus bij God gebracht. Ook vanuit het dodenrijk. Mensen die altijd het licht zochten, zijn door Jezus Christus en zijn gemeente in dat licht gebracht. Heerlijk. Miljarden mensen, zei ik geloof ik vorige keer. Ja, ik denk dat ook wel. En na het laatste oordeel is er dan een volwassen, verheerlijkte gemeente. Nou, dat is even samenvattend. Dan staan we weer even op de rail. Dan kunnen we door naar punt 2. Punt 2 noem ik, met mijn woorden, de laatste klus. Ja? De laatste klus. Na dat laatste oordeel rest de gemeente nog één klus. En dat is. Is goed om daar even over na te denken. Wat zou dat zijn? De? Genezing van? Ja? Leuk dat je genezing zei is. Ja, vind ik leuk. Precies. Ja. Dus die mensen die uit het dodenrijk zijn opgestaan, ten leven, om die allereerst al tot volwassenheid te brengen. Ja? Dat is het eerste. Dat gebeurt altijd het eerste in het plan van God. Ook zij worden dus toebereid op die heerlijke voltooiing. Ook zij komen mee, zoals jij nu meekomt, in de gedachten en de mogelijkheden, alleen maar de mogelijkheden van God. Ook zij treden toe tot de in Jezus Christus samengevatte gemeente. En die gemeente gaat door met herstellen, inderdaad. Herstel van alle mensen die uit het dodenrijk komen. Ze gebruiken de kennis van Christus om die mensen tot kennis te brengen van Christus. Alle mogelijkheden van Jezus Christus zetten zij in ten bate van de mens. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat weer eens op een andere manier Jesaja 58, sla het maar op met me. Jesaja 58, vers 12, in vervulling. En ik hoop dat de teksten er lekker bij oplichten vanavond, want we zullen meerdere teksten nemen. Jesaja 58, vers 12. En de uwe zullen de overoude puinhopen herbouwen. De grondvesten van vorige slachten zult gij herstellen. En men zal u noemen herstellen van bressen, herbouwen van straten. En begrijp me vanavond niet verkeerd. Dat je niet denkt, oh, dat is een tekst en die plak je nou alleen maar daar. Nee, want dat is wat je nu natuurlijk al kan doen. Dat je als je in je eigen geslacht bezig bent, dat je zegt, wat verwoest heeft gelegen, Heer, wat beschadigd is, dat mag dankzij u en op mijn geloof herstellen. Maar als hier wordt gesproken over overoude puinhopen, dan kan je daar bij dat dodenrijk wel iets bij voorstellen. Want dat is oud, daar zitten er al tijden in. Dus, bezig voor alles wat in mens is aangetast. Voor alles wat beschadigd is, wordt de oplossing gegeven. En ik zeg het vanavond voor de gemeente. Voor alles wat beschadigd is, wordt de oplossing gegeven. Daar hoef je niet op te wachten. Ik heb het nu over die mensen die uit het dodenrijk komen. Dus die in de dood zitten. Maar als je nu bent opgestaan met Jezus Christus, dan liggen er oplossingen ten volle voor als je beschadigd bent. Nou, dat moest even. Ja? Ze worden herbouwd. Haal het maar naar nu ook toe, voor jezelf. Ja? Want dit is over het dodenrijk. Maar je bent uit de dood opgestaan. Ze worden herbouwd. Ze worden hersteld. Alle schade wordt weggewerkt. Alle achterstand ingelopen. Alles wat in die mensen is, dat mag eruit komen. Het goede. Dat komt tot ontwikkeling. Heerlijk is dat. En deze mensen komen uit dat dodenrijk. Op de vernieuwde aarde. Dus dat moet je je voorstellen als een situatie van alleen maar licht. Puur licht. Ze komen alleen maar in contact met mensen die hen lief hebben. Want anderen zijn er niet. Met mensen die hen alles van Jezus Christus en zijn boodschap aanreiken. En er wordt met hen gebeden voor herstel en genezing. En het is er, want alles functioneert optimaal. Prachtig is dat. En weet je, daar kan nu al het een en ander van functioneren en ten volle gaan functioneren. Voor de duidelijkheid. Dat is punt 2, de laatste plus. Punt 3 ga ik er even op door. Een heerlijk doopfeest, want er komt dan ook een doopfeest aan en wat daarbij gebeurt. Ja? Dus ik ga door met die mensen. Om het te schetsen, om het beeldend voor je neer te zetten, voor zover het met mijn beperkte woorden kan. Ze komen tot waterdoop. Ze komen tot geestesdoop. Ik geloof op dat punt waar het oorspronkelijk de bedoeling is. Namelijk op het punt van de geestelijke volwassenheid, net als bij Jezus. En dan zeggen ze ten volle met alles wat in hen is, ja. En dan worden ze bevestigd door het ja van Jezus Christus in Heilige Geest. En weet je wat ik denk? Ik denk, dit punt is voor hen tegelijk het punt van verheerlijking. Voor ons is verheerlijking pas mogelijk na de overwinning over de dood. En daar hebben we het eerder over gehad. Als deze mensen volwassen zijn en vervuld worden in Heilige Geest, dan verbindt Jezus Christus zijn heerlijkheid hieraan. En dan treden deze mensen onmiddellijk toe tot die heerlijkheid die ook voor hen is weggelegd, die ook aan hen is beloofd. Wat een feest, dan worden die laatste miljarden mensen ingevoegd in de verheerlijkte gemeente. Die is dan compleet. De hele mensheid, tezamen één in Jezus Christus. Heer, dat ze één zijn, hoef je niet meer te bidden dan. Ja? Ik denk, met mijn woorden dan, eindeloze vreugde. Ja, zonder einde dus. Als iedereen tot verheerlijking is gekomen. Als allen deel hebben aan de heerlijkheid die God voor de grondlegging der wereld voor alle mensen heeft bereid. Heb je daar wel eens over nagedacht? Want er kwam ook een vraag over. Over die grondlegging. He, die is ingediend. Dat gaan we ons uitgebreider behandelen. Maar er staat daar voor de nederwerping van de wereld. Dus voordat dat allemaal gebeurde, had God al in zijn gedachten die heerlijkheid. Toen is er wat tussen gekomen. Jezus heeft dat weer opgelost, om het zo maar te zeggen. De weg vrijgemaakt. En die gaat het hier ten volle afmaken. Met de gemeente. Heerlijk is dat. Dus dat plan was er niet voor de grondlegging, maar voor de nederwerping der wereld. Door de zonde van Adam en dus de machten der duisternis. Het is een heerlijkheid die hij voor alle mensen heeft bereid. Volgens mij is er dan eindeloze vreugde. Misschien denken we, ja, hij heeft dat nu al, Jezus. Want hij is volkomen. Nou, daar mag je over filosoferen, maar ik denk eindeloze vreugde bij Jezus zelf. Nog weer op een hoger niveau. Want hij ziet het eindresultaat van zijn werk. Er zitten helemaal geen mensen meer die zitten, wat moeten we nou doen? En nou moet je mij, want ik heb, die zeggen er meer mensen meer met problemen, met toestanden. Alles is weg. Alles is één, alles is genezen, alles is verheerlijkt. Alle mensen zijn door hem helemaal behouden. Dat is zijn loon dat bij hem is. Er zijn bijbelteksten over. Ja? Zijn loon is bij hem. Zijn gemeente is bij hem. Eén en al verheerlijkt. En heerlijk, daar mag jij bij horen. En niet op dat laatste front waar we het nu over hebben. Al veel eerder. Daar mag je nu al bij horen. Op weg naar. Prachtig. Want dan ben je nu al actief. Dan zeg je nu, oh, er zijn mogelijkheden, Heer, ter over bij u. Ja? Wat er ook gebeurd is in mijn leven. Bij u zijn er mogelijkheden. En hoe denk ik daar nou over wat er gebeurd is? Ja. Prachtig. Dan bepaalt u toch nu mijn leven vanaf nu. En niet mijn verleden, voor de duidelijkheid. Mooi. Punt 4. Heel kort punt. Gelijk aan Jezus of gelijkvormig aan Jezus. Misschien weet je het wel. Maar ik zie nog altijd, hoor nog altijd misverstanden. Al die mensen uit de gemeente, denk maar ook even aan jezelf, zijn dan gelijkvormig aan zijn beeld. Gelijkvormig aan zijn beeld. Niet gelijk. Let wel, niemand wordt gelijk aan Jezus. We worden gelijkvormig aan Jezus. Grote cirkels en kleine cirkels, om maar met mijn beperkte manier te zeggen. Ja? Grote cirkels, kleine cirkels. Ieder dezelfde vorm, maar niet dezelfde oppervlakte. Als ik er wiskundig over nadenk. Ja? Maar je kan er ook geestelijk over nadenken. Ieder dezelfde vorm, maar niet dezelfde uitstraling. Hetzelfde bereik. Maar dat is helemaal niet erg, want alles is één. Ook onderling allemaal gelijkvormig, maar niemand gelijk. Ieder heeft zijn eigen specifieke grootte en heerlijkheid. Want de heiligen verschijnen voor de troon. En dan staat er de kleine en de grote. Heb je door? En klein en groot, dat is helemaal niet van ik ben klein en jij bent groot. En ik ben groot en jij bent klein. Want dat is eraf. Dat is toch mooi? Is toch... Weet je dat het nou al mag zijn in de gemeente? Ja? Want er is ook verschil in statuur, in grootte. Maar niet in die zin dat dat geworden er doorheen moet spelen. Maar in die zin dat je elkaar daarmee dient toch. Prachtig. Ter illustratie. Openbaring 22 vers 1. Openbaring 22 vers 1. Openbaring 22, vers 1. Daar staat... En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En dan zeg ik... Hier begint het. Hier ligt de oorsprong... Als je daar nu eens een andere tekst bij neemt en de werkelijkheid daarvan, het woord is van God uitgegaan. Het is in Jezus Christus vlees geworden. Hij heeft dat verder uitgewerkt, wat we hier nu aan het eind hebben. En daar begint die stroom. Dat woord gaat van God en Jezus uit. Van God en van het Lam. En vanuit de troon van God. En die stroom is die rivier. En dan zegt vers 2, midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevend. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Zie je, dan zitten we gelijk weer in het einde. Als je dat goed bekijkt, als je dat goed leest. Schitterend beeld. En niets vervloekt zal meer zijn. En de troon van God en van het Lam, vers 3, zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon meer van nodig. Want de Heere God zal hen verlichten. En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Daar hebben we het. Daar staan we nu voor, op dit punt waar we gekomen zijn. Een heerlijke voltooiing. Prachtig. Schitterend beeld als je dit leest. Het beschrijft wat er in de laatste fase gebeurt. Dat geboomte des levens, daar kun je toch wel bij denken. Dat je zegt, oh, dat is natuurlijk de volwassen verheerlijkte gemeente. Die functioneert. En de bladeren van de gemeente. Ze mogen, daar is genezing, daar is alles voor alle volken. Wie zijn dan al die alle volken? Waar komen die dan nou weer vandaan? Dat is even goed om dat in de gaten te houden. Dan houden we ook een beetje de zaak op rij. Waar kwamen die volkeren nou vandaan? Die miljarden uit het dodenrijk. Dus tot genezing, het werd er straks als eerste gezegd, door José dacht ik, tot genezing van alle volken. Heerlijk. Dat zie je hier staan. En dat gebeurt dan ook ten volle. En als je weer teruggaat, dan kan je ook zeggen, hé, dat gebeurt dus nu. Ik ben uit de dood opgestaan, Heer, dus ik mag mijn genezing ook claimen. Doe je dat? Ja. Of ga lopen zeuren. Ga weer laten etteren. Ja, want dat is dat toch. Heer, ik claim mijn genezing. Ik ga met u verder. Ja? Met al het uitzicht wat u geeft. Ah, dat is verkwikkend hoor. Ik geloof dat dat zelfs genezend is. Ja. Vers 3 tot 5 heb ik gelezen. Nou... Het is niet moeilijk, denk ik, om daar het schitterende beeld te zien wat ons terugvoert naar het paradijs. Naar waar God bedoelt, wat God bedoelt en wat hier zijn voltooiing vindt. Nou wil ik die rivier nog een keer bekijken. En wel in het Oude Testament. Ezechiël 47. Ezechiël 47. Ezechiël 47. Vers 1 tot 12. Ik wil het toch eerst met je lezen. Vers 1 tot 12. En probeer er eens wat bij te denken als je vanavond de beweging meeneemt van wat er gebeurt allemaal. Van het plan van God, wat in zijn werk treedt. Wat steeds voller en voller en voller wordt. Ga je hier lezen. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Ja, heer van de tempel. Waar die troon staat. Zie, er stroomde water onder de tempel van het huis uit. Oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan en ten zuiden van het altaar. Heb je het altaar, ja? En hij leidde mij door de noorderpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de binnenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde het water op uit de rechterzijkant. Het gaat dus lopen, het gaat in beweging, het woord van God. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 1000 el. Dus hij loopt 1000 el verder, dat is 1000 maal 60 centimeter. En hij deed mij door het water gaan. Nou, hoe hoog is dat water? Het water reikt tot aan de enkels. Ja, je zou kunnen zeggen de vroege regen. Hij mat weer 1000 el. En hij deed mij door het water gaan. En het water reikt tot aan de knieën. Oh, dat is wat verder. Hij mat weer 1000 el en deed mij doorgaan. En het water reikte tot aan de heupen. Zo, dat is midden. Hij mat nog eens 1000 el. Nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kon. Daar kwam niemand meer doorheen. Heb je iemand door? Want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zei hij tot mij, hebt gij gezien, mensenkind? Nou, en Ezechiël had het wel gezien. En daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek, stonden aan de weerszijde zeer veel bomen. Hoor je die bomen weer? Uit Openbaring, wat we net gelezen hebben. Hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. Het water van de zee. Snap je hem? Ja? Dodenrijk. En alle levende wezens die hierin wemelen zullen leven. Overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn, dus er is ook nog wat binnen te halen. Want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Dat wisten we al, dat lazen we net ook. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vers 10. Vissers zullen er langs staan. Van Engedi, dat is een plaats bij de Dode Zee, tot En Anglaim, dat is helemaal beneden bij de Dode Zee. Was, moet ik zeggen. Het is nou een andere plaats. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de Grote Zee zeer talrijk. Maar, vers 11, de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Nou, dat is niet zo leuk hoor. Langs de beek zullen op haar oever aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht nooit opraakt. Elke maand zullen ze, hoor je weer, vrucht dragen. Omdat hun water, waar vandaan komt, vers 1, uit het heiligdom. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Ah, je kan je, nou, ja, ik vind dat al prachtig, hè, maar ik zal er ook wat van zeggen. Als denk je, ja, maar ik denk dat je al een paar stukken in hebt kunnen vullen. Ik neem het rustig met je door. Het water begint bij de troon, bij het altaar, in het huis. Door het werk van Jezus Christus, en dat weten we, dat kennen we in eigen leven, gaat er iets aan de gang. En in het groot ook. Dat begint, wat er aan de gang gaat, begint heel klein. Als een stroompje onder de drempel door. Zo begint Gods plan. En ik zou je zeggen wat ik daarmee bedoel. Jezus begint er in zijn eentje aan. Ja. En naarmate deze ontwikkeling voortgaat, en we lezen dat in vers 3 en 4, iedere keer 1000 el verder, en Jezus zijn werk kan uitwerken, komen er mensen bij. Wordt die beek breder, dieper? Wordt het werk van de Heer omvattender? Naarmate die ontwikkeling voortgaat, wordt die stroom van levend water, die woorden Gods, dieper. Dus, de gemeente gaat zich vormen en de stroom wordt breder. En op een gegeven moment is het een beek waar je niet zomaar doorheen kan lopen. Dat hebben we gezien. En dan denk ik, aan de gemeente in de eindtijd. Vlak voor de heerlijke openbaring van de zonen Gods. Als die zonen er dan zijn, als de duisternis en de antichrist overwonnen is, want die komen er niet doorheen, komen niet door dat water heen, dan wordt het water waarin geleid in de... Ho. Even lezen. Eén ervoor. In de...
Vlakte.
Ja. Dat is heel simpel. Het is leesoefeningen. Heel niet moeilijk. In de vlakte geleid. Dus wat gebeurt er dan? Welk punt is dat? Van Jezus' plan. Precies. Zie je? Je kan het zelf ook verklaren. Prachtig. Dan komen er dus in het duizendjarig rijk miljoenen mensen tot echt leven. En aan het eind van het duizendjarig rijk loopt dat water in de zee en komt alles daarin tot leven. Alle levende wezens wordt uit het dodenrijk tevoorschijn gehaald. Er staan vissers met netten, zonen Gods, verheerlijkte zonen. En alles wordt opgegeten. Is maar een beeld, hè? Dat snap je. Maar met dat beeld wil, dat wil wat zeggen. Het is het beeld van mensen die uit het dodenrijk worden verlost door de gemeente en onder het loof van de bomen tot genezing komen. Er zijn ook plaatsen waar het water niet kan komen. Vers 11. De poelen en de moerassen. In de afgrond, daar komt het water niet. En die duisternis die zal overgaan in een poel van vuur. Wat daarin terechtkomt, zegt vers 11, dat wordt prijsgegeven aan het zout. Je denkt misschien zout is een leuk beeld, maar ik ben in de Dode Zee geweest. En toen ben ik maar even met mijn voeten in geweest, maar ik ben heel voorzichtig nog steeds. Komt ook ergens uit voort. Maar daarna dacht ik, nou, ik was blij dat ik voorzichtig was. Want het begon toch te bijten, joh. En daar heb ik ook een hekel aan. Dus ik weer met die lijm eroverheen. Maar dat bijt. En toen dacht ik, zou het prijs geven. Dan krijg je inderdaad de poel van vuur. Verbijten, vereten, tandige knars, geween. Ja? Ik dacht, het geween zal over zijn, maar daar gaat alles maar door. Ja? Dat is heerlijk dat je weet, nou, die bende in dat proces hoef ik nooit verzeild te raken. Ja? Dus laat je geen... Stel dat je je angst aan zou laten jagen. Niet doen. Het geeft hier ook aan in Ezechiël 47 hoe alles klein begint, heb ik gezegd. Hoe zich dat in Jezus Christus en mensen vermenigvuldigt. Zo wordt die stroom van levend water breder en breder. Jezus begint, nog even terug, Gods wezen te openbaren. Te laten zien wie God is. Hij heiligt Gods naam. Hij maakt God vrij van elke verkeerde voorstelling. Prachtig. Hij maakt als eerste Gods oorspronkelijke plan met mensen bekend. En hij voert het ook nog uit. Zo gaat hij verder. Hij maakt de weg vrij voor alle mensen. Eerst verslaat hij in eigen leven duivel en dood. Golgotha en Pasen. En het is de basis voor de rest van zijn werk. Vervolgens gaat Jezus in zijn eerstelingen door en komt hij met zijn eerstelingen tot een overwinning over duivel en dood. De eerste opstanding bij de zevende bazuin. Daarna de slag bij Harmagedon. Weer verder in die ontwikkeling, weer zie je, denk maar aan die rivier, weer meer macht in hemel en op aarde met zijn gemeente. Weer verder achteruit het rijk der duisternis. Misschien denk je, het is historie. Het komt nog eraan. Het is de toekomst. Je kan het nu al naar je toe halen. Je, dit kan ik toch in het klein oefenen. Al heb ik maar, weet ik veel hoeveel bereik, maar daar zal ik het oefenen. Weer meer van u, Heer, aan macht. Weer verder terug en achteruit het rijk der duisternis. Vanuit mijn hemel en mijn bereik. Mooi, hè? Want dat kan je oefenen en de Heer die helpt je daarin. Dus doe dat maar. In je relatie. Op je werk misschien. Voor jezelf. Aan het eind van het duizendjarig rijk komt die grote overwinning over de dood na de slag bij Gog en Magog. En bij de overwinning over dood en dodenrijk is er dan geen duisternis meer. Dan kan het water rijkelijk vloeien. En alle die naar hem verlangen, die komen tot leven. Overal waar die beek komt en waar die kan komen, heb je hem door, daar gaat alles leven. Maar bij poelen en marassen, wat daarmee verbonden zit, en zich daarmee verbonden houdt, kan het niet komen. Dat hebben we ook gelezen. Al die mensen die het goede zoeken, die worden behouden. Ze komen dankzij het woord van Jezus tot ontwikkeling. Ze komen tot volwassenheid. Heerlijk is dat. Ze komen tot heerlijkheid. Dit is Jezus aan het doen. En dat doet hij niet voor zichzelf. Dat doet hij als dienstknecht van God. Kan je weer praktisch maken? Wat ben jij in de gemeente aan het doen? Nou, vul maar in. Ja? Geef niet wat. Voor wie doe je het? Goeie, hè? Ja. Nou, en als je het voor God doet en voor de Heer, nou, dan zit het toch goed? Heb je daar toch je heerlijke bevestiging in? Of niet soms? Als er wat ruis op komt, maar het rijk de duisternis, nou ja, dan weet je wel. Dan wordt het de andere kant die een beetje door wil drammen. Goed om dat in de gaten te hebben, want dat kan je nu al oefenen. Heerlijk, leven met hem. Dienstknecht van hem. En dan is na al die eeuwen van geloven en verwachten, van trouw blijven aan mens en schepping, dan gaat God eindelijk worden alles in alle. Alles in alle. Want daar gaat het Jezus om. Daar gaat het naartoe. Dat is het allereinddoel. Alles in alle. God alles in alle. Dat is Jezus' motief ook. Van waaruit hij bezig is. Ook nu in de hemel. Ook nu in de gemeente. Om daarheen te sturen. En dit plan dus voor zijn vader te volbrengen. Om op dit punt waar we nu zijn, deze mensheid aan zijn vader aan te bieden. Nou, dat is een mooi bedrijf. Ja, dat is wat anders dan een bedrijf. Ja. Kom ik aan mijn punt 7. Ja, ik ga jullie... Kijk, ik vind het leuk als je denkt dat je wakker bent. Maar... Nou, oké. Punt 4. Gelijk aan Jezus of gelijkvormig aan Jezus. Ik heb gezegd, dit is een kort punt. Punt 5. Ter illustratie, openbaring 22, 1. Ah, het geeft niet hoor. Zeg dat dan, zeggen ze, ja. Punt 6. Op de band kan je straks naluisteren dat je gelijk hebt. Punt 6. Ter illustratie, Ezechiël 47, 1 tot 12. Oh, kijk eens aan. Nou. Als dat nou alles is wat je weerhouden kan, hè? Goed. Maar dat had je dan aan mij te danken. Punt 7, daar gaan we weer. Het uiteindelijke doel, de derde hemel. Het is een vrij lang punt. Denk ik waarschuw. Want dat snap je wel, het gaat om de voltooiing. En dat wil ik niet heel erg met korte woorden zeggen. Het uiteindelijke doel, de derde hemel, dat is punt 7. Op dit moment is de boekrol, je kent hem nog, helemaal open. De ontwikkeling heeft zich voltrokken. De volheid der tijden breekt aan. Sommigen denken dat hij nu aanbreekt. Nee, is weer een andere. De volheid der tijden van alle tijden breekt aan. Het bruiloftsfeest van het lam, dat begon in het duizendjarige rijk, weet je nog? Dat gaat naar zijn hoogtepunt. Weet je wat er gaat gebeuren? God gaat trouwen met de mensheid. Jezus stelt zich met zijn gemeente op voor God. Vader, hier zijn wij voor u. Ik verwoord het maar met mijn woorden. Ja? Dus geen huwelijk tussen Jezus en gemeente. Want dat huwelijk, dat hebben we. Er wordt vaak over de vrouwen zo'n hoop theologie over. Dat huwelijk hebben we nu. Dat is er nu al als het goed is. Die relatie is Als van man tot vrouw. Want we hebben gemeenschap met onze Heer. Hierin komt verandering. Jezus staat nu in huwelijksrelatie tot ons. Volg, hè? Hoe staat Jezus ten aanzien van God? Hij is een zoon van God, juist. Dus met alle andere mensen, nou zie je ze daar staan, nou is iets misschien, maar je kan je wel iets beelden, je kan je iets voorstellen daarvan. Met alle andere mensen die gelijkvormig geworden zijn aan zijn beeld, staan er dus zonen ten opzichte of tegenover of bij hun vader. God is op dat moment nog steeds de vader van al die zonen. God en de gemeente is nu dus, zou je kunnen zeggen, wat voor verhouding? Als je erover nadenkt. Een vader-zoon verhouding. En dat gaat veranderen. Want dat wordt een man-vrouw verhouding. Juist. God wil namelijk nog intenser met mensen omgaan. Hij wil mensen nog meer op zijn niveau halen. De vader-zoon relatie gaat veranderen in een man-vrouw relatie. De hoogste vorm van gemeenschap met God wordt dan mogelijk. En dat is nog hoger dan wij nu kennen. Er ontstaat dus een nieuwe situatie die nog niet eerder is geweest. Jezus heeft de hoogste vorm van gemeenschap met zijn vader beleefd als de zoon aan de rechterhand van de vader. Verandert er iets voor Jezus? Ja, ook voor Jezus verandert het. Want het wordt nog hoger dan aan de rechterhand van de vader. Het wordt nog dieper, het wordt nog heerlijker. God neemt door Jezus Christus aangenomen mensheid, neemt hij tot vrouw. Dat is een andere vorm van gemeenschap. Want de man-vrouw relatie is de hoogste vorm van gemeenschap. Ik denk dat is een moment niet te beschrijven. Zo mooi, zo verheven. Zoek eens op 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Daar zie je daar iets van. Vers 22. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Dat is eenmaal de gegeven situatie het geworden. Dat weet je wel eens eerder uitgelegd. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus bij zijn komst. Daarna komt de voleinding, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, hebben we gezien, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Daar komt hij. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Dat is God die op de troon zit. Snap je, hè? Die heeft hem alle macht gegeven, maar dat betekent niet dat Jezus macht heeft over zijn vader. Dat wordt hier gezegd, met een beetje moeilijke woorden. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. En dan komt hij, opdat God zij alles in allen. Ik hoop, het zijn moeilijke teksten, maar ik hoop dat je de geest ervan verstaat. En je denkt, hé, dat past hierin. Ja? Die van Christus zijn bij zijn komst. De gemeente bij de zevende bazuin. En dan zie je wanneer hij alles overdraagt aan zijn vader. Dan zie je God die op de troon zit in vers 27. En niet onderworpen is aan Jezus. Die hem alle macht gegeven heeft. En nu geeft hij alles terug. Vers 28. Opdat God zij alles in allen. Paulus ziet hier in het stukje iets van het einde. Jezus naast God op de troon. met het koningschap over de hele hemel en hele aarde. In die situatie draagt Jezus zijn koningschap aan de Vader over. Vader, ik onderwerp mij ook aan u. En hij geeft het ontvangen koningschap terug aan God. Dat is wat. Ook voor Jezus verandert dus de situatie. Hij wordt met de mensen die bij hem zijn. Van zoon Gods moet ik zeggen, tezamen vrouw van God. Wat een aanbidding zal er dan opstijgen. Op dat moment dat Jezus het koningschap teruggeeft aan zijn vader. Wat gaat er van God uit als hij Jezus ziet komen met dit geschenk waar hij altijd naar verlangd heeft? Jij kan zeggen, ja, hij gelooft het en dat komt dan vanzelf. Nee, daar komt beweging mee. Daar komt vreugde mee, blijdschap. En welk een eerbetuiging zal hij laten klinken voor Jezus die alles nu mogelijk heeft gemaakt. Dat is mijn zoon, de geliefde. Als God dit koningschap aanvaardt en die mensheid met Jezus aan het hoofd tot vrouw neemt, welke aanbidding zal er dan zijn van Jezus en ons voor God alleen? Als wij samen met Jezus voor Gods troon gaan staan en hem alleen dan alle eer brengen, omdat hij ons, zijn mensheid, tot vrouw neemt. Vrouw van God te zijn, ik denk mooier, kan je niet denken. Ja? Paulus zou zeggen, en dan gebruik ik een andere term van Paulus, de derde hemel vangt aan. 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. Vers 2. Paulus spreekt hier over zichzelf, voor de duidelijkheid. In vers 2 van 2 Korinthe 12. Ik weet van een mens in Christus 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet, of het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat die persoon weggevoerd werd tot de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs. Hoor je hem? Derde hemel, paradijs. Ja? De voltooiing van wat in het paradijs begon, is de derde hemel. Paulus ziet hier iets van het einde, van het paradijs. En dat noemt hij, als ik goed lees, derde hemel. Dat gaat boven de tweede hemel uit. En die is al zo geweldig. Oh, nou even repeteren, wat was de tweede hemel? Dat is die hemel waarin wij met Jezus Christus alle macht hebben in hemel en op aarde. Alles vernieuwd, vervuld, tot heerlijkheid gekomen. En dan daaroverheen nog eens de derde hemel. Ik denk, als Jezus rondgaat op aarde en zich alleen in de stilte terugtrekt, weet je wat ik denk wat hij ziet? Ik denk dat hij de derde hemel ziet, ja? En ik denk dat hij daar zoveel motivatie en moed en kracht en geloof uitput. Want hij ziet de heerlijkheid die voor hem ligt, wordt hem getoond. Waar het allemaal op aangaat. Voor hem de motivatie om door te gaan. Zo gaat hij door in alles om de heerlijkheid die voor hem ligt. Kan je oefenen, hè? Hij zegt, heb ik dat nou ook wel eens? Dat ik daar dingen van zie. Ja, als je nooit nadenkt, heb je dat nooit, voor de duidelijkheid. Ik bedoel niet te denken alleen, maar dat je met je hele hart opgetrokken wordt, als het ware, tot die derde hemel, dat je daar iets van opvangt. En je denkt, nou, ik heb vanmorgen dat is niet geweest, en die heb lelijk gedaan. Oh, wat wil dat opwegen tegen die derde hemel, wat ik zie? Dat is dan toch de motivatie om door te gaan. In alles en onder alles. Ja, buurvrouw, die heb een beetje lelijk gedaan. Ja, gaan we zeuren. Ja? Ja, je in de gaten krijgt. Als je die derde hemel, als jij dingen van ziet, jongen, dan ga je door alles heen. Ik zit nog met dit, ik zit nog met dat. Nou, ik zit met de derde hemel. Prachtig, toch? Ja?
hoop genezing kan daaruit komen, hoor. Voor de duidelijkheid. Want dan komt er hier wat. Veel meer van de Heer. En veel meer van jou. Tevoorschijn. Mooi is dat. De Heer heeft het. En ik volg hem. En je moet hem eens volgen als hij in die stilte gaat. Moet eens kijken hoe hij terugkomt. Moet zien hoe dat gaat. En is een hele hoop gekrakeel. En ik ga maar eens even terug. Trekt hij zich terug in de stilte. En dan laat hij zich. Dan gaat hij niet slapen. Wat mensen wel eens denken. Maar dan is hij bezig in dat plan van God. Ja? Nou, je mag vanavond gaan gewoon slapen, maar probeer hier iets van te pakken te krijgen, zou ik willen zeggen. Dat is een geheim. En Paulus kent het geheim. En Jezus kent het geheim. Prachtig. Jezus ziet het voor zich. Die heerlijkheid die voor hem ligt. Het huwelijk tussen de mensheid en God. Dat ziet Jezus. En dan kan je door lijden heen. Dan kan je door de dood heen. Dan mag er weet ik veel wat gebeuren. Dan ga je door alle hemelen heen. Om daar te kunnen komen. Ja? Ook voor hem een nieuwe fase. En natuurlijk voor God zijn vader een nieuwe fase, want die wordt man. In de man-vrouw relatie. God treedt in het huwelijk met de mensheid. De derde hemel vangt aan. En ik denk, daar zullen ons nog meer dingen van geopenbaard worden. Ook voor ons is dit de motivatie. Als je hier zicht op krijgt, en dat begint toch in je denken, en daaraan gepaard je geloven en je verwachtingen. Dat mag werken in je hemel. Ja, anders moet je ze een beetje zo doen. Ja. Want dan trotseer je alles. Dan maakt het niet meer uit of je het nog even moeilijk hebt. Volle ontferming erover, maar het maakt niet meer uit of je een rotgevoel... Ik heb zo'n rotgevoel. Ja, Jezus liep daar met het kruis op ze. Liep die voor ons en zegt, ik heb een rotgevoel. Toch niet? Of wel? Hij heeft het voor zich en hij gaat door allerlei dingen heen. Hij zweet bloed en hij gaat door. Prachtig. En er is versterking van hem. Nou, dat is mooi. Die weg hoef jij niet eens te gaan. Het is iets minder. Ja? Wordt soms een beetje hevig gemaakt door de hysterie. Prachtig als je dit voor ogen hebt. Wat maken die kleine dingen, nou zeg ik maar expres klein, wat maakt dat uit op de heerlijkheid, op de vreugde, als je dat voor je ziet waar het heen gaat? Nou, anders kijk je weer naar allerlei dingen die nog krom zijn, waar dat heen moet. Nee, daar gaat het heen. Ja. We gaan door met hetgeen we zien. Om vanuit pure liefde in je hart jezelf te geven in het werk van Jezus Christus. Dat kan je nu in de gemeente. Er zijn mensen die zich geven en er zijn mensen die geremd worden om zich te geven. Dat is heel niet erg. Maar denk eens na of de rem eraf kan. Ja? We gaan door om ons te geven voor elkaar. En gericht hierop voor de duidelijkheid. Als je je daar nu in geeft, dan kom je ook met Jezus toe aan het punt waar we het vanavond over hebben. En die derde hemel, weet je hoe lang die doorgaat? Altijd geen rotgevoeletjes meer, geen van de buurvrouw heb lelijk gedaan en broeder die deed een beetje lelijk. Maar je begrijpt al, dat was al weggezonken bij je. Mooi hè? Ik vind dat prachtig. Want het gaat door, die derde hemel. Leven met God in al zijn volheid. In zijn hoogste vorm krijgt dan gestalte. Oftewel, zoals het hier staat, God alles in allen. Ieder persoonlijk en tezamen als mensheid. In de man-vrouw verhouding met God. Een situatie waarin er dingen zijn die blijven. Dat zegt de Bijbel ook. Wat blijft er? Precies. Liefde. Geloof en hoop. En moet je daar binnen denken, die man-vrouw verhouding, God en de mensheid. Altijd gaat God nieuwe plannen maken, niet hysterisch. Want hij neemt ze rustig met zijn vrouw door. Ja? Nou, dat wordt een hele grote werkgroep, zou je dan zeggen, met al die miljarden. Dat gaat door zijn geest. Ja? Daar zullen wij bij zijn, om er geloof aan te hechten. Om er hoop op te stellen. Is er leven op Mars? Is helemaal niet meer aan de orde. Er is leven bij jezelf. Ja, zijn mensen, is er leven op Mars? Leef jezelf. Ja? Dat is het toch? Prachtig vind ik dat. Ja? En er ligt zoveel moois voor je klaar en het gaat naar zo'n hoogte. Waarvan ik iets probeer over te brengen. Prachtig. Dan kan je je hoop daarop stellen. Dan kan je liefde en trouw uitwerken. Voor God en met Jezus. Wat dan er vol is en waar je nu al oefent. Mooi. Zo kom je verder. In ieder opzicht. Jezus blijft ook in de derde hemel, de eerste. Ja? Hij is en blijft het hoofd van het lichaam. Iedereen zal hier binnen zijn plaats hebben, binnen het lichaam, binnen de vrouw. En op de voor hem unieke en specifieke wijze functioneren. Unieke, want je bent uniek als persoon. Specifiek, want je hebt bepaalde dingen waardoor je tevoorschijn komt in de gemeente. Waardoor dat juist niet gemist kan worden van je. En dan ook niet. Het is niet zo dat de Heer zegt, nou ik heb er 3 miljard. Oh, ik kan nog een paar missen. Zo werkt de Heer niet. Mooi hè. Inclusief denken heet dat geloof ik in de psychologie of dokter Boerwinkel. Ja, inclusief denken. Ja, ja. Nou is wel iets van waar. Maar dat je het nu al in de gemeente ziet voor jezelf. Je zegt, uniek als persoon en daarbij specifiek. Dus iets wat in mij aan de gemeente gegeven is, prachtig. Mooi toch? En als dat dan een hand is, dan ga je toch niet een voetloper zijn? Vek het mis. Hij zegt, ik probeer of ik een voet kan zijn als broeder. Een beetje emmer is dat. Ja? En als je een voet, dan zegt, ik ga handloper zijn met ieder zijn specifieke wijze nu al in de gemeente. En daar hebben we elkaar allemaal in nodig. Ja? Goed. Dan zullen we functioneren in een relatie die we nu nog niet kennen. Dan. Nog hoger dan de vader-zoon relatie zal het in de derde hemel zijn. Heb je begrepen? Hè? Een man-vrouw relatie. Alle zullen functioneren zoals God het wil. Zoals hij het bedoelt in eenheid met hem. En zoek nou eens op een laatste stuk. Openbaring 22, vers 6 en 7. Openbaring 22, vers 6 en 7. Nou verander ik de tekst even. Maar niet heel wezenlijk. Ik zeg vanavond tot jullie. Dubbele punt. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Waar zijn we mee begonnen? Zo'n 4, 5 jaar geleden. Weet je dat nog? Openbaring 1 natuurlijk, ja. Dat is op zich niet moeilijk. Moet je dat er eens bij nemen, want dan zie je dat het rijmt hoor. Openbaring 1. Vers 1 tot 3. Daar zijn we toen mee begonnen. En daar sluit ik nu dus ook mee af. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. Om zijn dienstknechten, die hem dienen, te tonen. Hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Want die tijd is nabij. Ja? Ik denk, we hebben hier veel uit gelezen. Althans, als je het meegedaan hebt. Anders kan dat nog via de banden en ook nog op een andere manier. Je hebt er veel over gehoord de laatste 4, 5 jaar. Zalig ben je. Die woorden gehoord hebt. Zalig ben je ook als je deze woorden bewaart. Ja? En ernaar leeft. Zalig ben je als je dit uitwerkt en ten volle gaat beleven. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, zegt Openbaring 22 vers 16... om ulieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Zo sluit de Heer het af, naar ons toe. Johannes sluit zijn boek af. En wij onze studie over dit boek. En dan wil ik lezen met je Openbaring 20. Openbaring 20. 22, sorry. Openbaring 22 en daarvan vers 20. Openbaring 22 en daarvan vers 20. Hij die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. En wat zeggen wij? Amen, kom Heer Jezus. Ja? Mooi, hè? We gaan zingen.